Wat als elke vrouw ter wereld in haar kracht stond? Wat als ze haar waarheid durfde spreken, haar creativiteit in de wereld durfde zetten en haar intuïtie durfde volgen? Ik ben Nathalie Janssens de Bisthoven, auteur, coach, mama en oprichter van Wolvin. En dit is mijn droom. Zelf kom ik van een long line of wild women en het is bijna onmogelijk om uit te drukken hoe waardevol dat voor mijn eigen groei is geweest. En dus maakte ik er mijn missie van om de wijsheid van de ontembare vrouw toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk vrouwen. Want meer dan ooit heeft de wereld vrouwen nodig die ongecensureerd spreken, ongebreideld dromen en onuitputtelijk bouwen aan datgene waarin ze geloven. Reclaim Your Wild is de missie van Wolvin en het is waar deze podcast over gaat. Dit is waar ik mijn meest waardevolle inzichten deel en die van andere ontembare vrouwen die mijn pad kruisen. Het is inspiratie om je in beweging te brengen en houden. Het is jouw tweewekelijkse afspraak met je meest wilde zelf. Dit is de Wolvin Podcast. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Wolvin Podcast. Het is een allereerste keer, denk ik, dat ik 's avonds een aflevering opneem. En ik moet zeggen dat dat toch een andere energie is, dus dat is bijzonder. We zijn halverwege de zomervakantie en dan is het zo net iets meer puzzelen om alles gedaan te krijgen. En hoewel dat geen verplichting is, ik vind het ongelooflijk bevrijdend dat er niet moet gepost worden om de zoveel of dat ik daar geen druk in heb. Voel ik wel dat ik gewoon zin heb om een aflevering of een paar afleveringen op te nemen. En dus dacht ik van kijk, ik kruip gewoon met een auto in en ik ga opnemen. Vandaag gaan we het hebben over relaties. Het spirituele perspectief of het perspectief van A Course in Miracles minstens op relaties. Dus dat is heel spannend. Maar voordat we daarin duiken wil ik jullie ook allemaal super hard bedanken om te luisteren, te blijven luisteren, te blijven vragen stellen, te blijven delen. We zijn ondertussen, heb ik onlangs ontdekt met z'n 1400en en going, die geabonneerd zijn op de podcast. Dus dat is redelijk mindblowing vind ik zelf. Die cijfers waren mij zo wat voorbij gegaan of ontgaan. Ik ben helemaal niet een cijfermens, dus ik lig doorgaans niet zo wakker van data en cijfers. Dus ik ben er eigenlijk zo wat toevallig op uitgekomen. Ik vond dat een ongelooflijke fijne verrassing. Ik had helemaal niet verwacht dat we met z'n zoveel zouden zijn. Dus iedereen die hier is, alweer heel erg welkom. Iedereen die vragen heeft gesteld de afgelopen weken, dankjewel. Je zal zien. Er zijn er nog een aantal in de pipeline die ik ga beantwoorden. En alles wat dat blijft binnenkomen, dat krijgt ook wel eens een plekje. En op die manier moet ik ook wel zeggen, begint die wat oorspronkelijk een vrij korte reeks, of voorzien was als een vrij korte reeks van rond spirituele principes ook wel wat meer omvang te nemen. Wat ik helemaal oké vind. Ik merk dat er ook veel animo rond is, dat veel mensen ja, daar reacties op geven, daar heel veel aan hebben. Dus voilà, zo is het. We gaan het hebben over relaties vandaag vanuit de Course in Miracles perspectief, vanuit het spirituele perspectief. En om zo wat de naloop daar naartoe te nemen, wil ik nog wel iets belangrijks schetsen in termen of in de principes van een cursus in wonderen. Namelijk dat voor een cursus in wonderen niks in de materiële wereld inherent goed of slecht is. En dat is wel een heel belangrijk en ook een heel, vind ik zelf, bevrijdend principe. En dat is ook zo een punt waar een cursus in wonderen zich heel erg onderscheidt van de traditionele religie, waar dat je dat wel heel typisch in hebt. Hè. Seks is slecht, zondig, geld verdienen is slecht, zondig. Je hebt zo echt zo bepaalde dingen in de materialiteit die worden gezien als niet spiritueel of niet spiritueel genoeg. En dat is een connotatie die absoluut niet in A Course in Miracles zit. A Course in Miracles gaat ons eerder leren, ook al staat het niet zo letterlijk in de cursus geschreven, maar dat niks in de materialiteit inherent goed of slecht is. En A Course in Wonderen zou niet spreken over goed of slecht, maar over heilig of onheilig, holy or unholy. Hè? Dus dat betekent dat voor een cursus in wonderen seks aan zich bijvoorbeeld niet goed of slecht is. Geld verdienen aan zich niet goed of slecht is. Arm zijn aan zich niet goed of slecht is. Sporten aan zich niet goed of slecht is. En zo kunnen eindeloos doorgaan. Eten aan zich, drinken aan zich. Niks daarin is inherent goed of slecht, zondig of niet zondig, heilig of onheilig. Ja. Al die zaken in de materialiteit, die zijn die worden ofwel aangewend door liefde, ofwel aangewend door angst. Okay? Ofwel zijn dat vehikels van het ego, of het zijn vehikels van het liefde of God of het universum in ons. En afhankelijk van de energie of de plek van waaruit dat wij die dingen gaan doen, worden die dingen een middel of om het zij liefde verder te verspreiden, het zij angst verder te verspreiden. En afhankelijk van wat dat we doen, wordt het dus holy or unholy. Seks is daar een zeer voor de hand liggend ding in. Je kunt met iemand seks hebben of de liefde bedrijven vanuit een liefdevolle plek. Vanuit, ik zie je zo graag dat ik gewoon wil versmelten met je en dat ik gewoon... Ja, die eigenlijk heel spirituele ervaring van volledig in het hier en nu te zijn en volledig één te zijn met u wil ervaren. Maar het kan ook een zeer ego-gedreven, angstgedreven ding zijn. Ik voel me zo unworthy, maar ik voel me dan meer compleet omdat ik u kan, cru zegt, bindraaien. En zo heel die energie die daar ook kan rondhangen rond seks. Hè. Hetzelfde kan je zeggen over bijvoorbeeld sporten. Je kunt sporten vanuit gewoon een liefdevolle plek. I love my body. Ik vind het fijn om te bewegen met mijn lichaam. Om diepe ademteugen in en uit te nemen. De lucht in mij te voelen. Vanuit echt een liefdevolle plek. En dan zal dat sporten ook zal dat heel veel positieve effecten hebben, zowel voor jezelf als voor de mensen rondom je. Maar je kunt ook sporten vanuit angst en vanuit, ik ben niet goed genoeg, mijn lichaam is niet goed genoeg, ik ben niet slank genoeg, ik ben niet maag genoeg, ik ben niet gezond genoeg, ik ben niet strak genoeg, ik ben niet whatever genoeg. Of ik haat mezelf zo hard dat ik mij zo ga uitputten en uitbuiten voorbij een punt dat het helemaal niet meer liefdevol is voor mij. En dan wordt sport een zeer unholy ding, omdat het gewoon een vehikel wordt van het ego om meer angst en pijn en lijden te verspreiden. Hetzelfde kan je zeggen over geld verdienen. Dus je kunt dat toepassen op alles in de materialiteit. Hè? Dus dat is, nog los van relaties, een van die ongelooflijk bevrijdende principes die ik uit de Course in Miracles heb gehaald en die ik altijd toepas in mijn leven. Want hoe bevrijdend wordt het leven als er niks inherent goed of slecht is, maar dat je gewoon elke keer bij jezelf gaat checken van oké, vanuit welke intentie kom ik hier als ik bijvoorbeeld wil gaan sporten straks, of als ik wil veel geld verdienen, of als ik wil... Weet wel, dat komt niet uit de Course in Miracles, maar dat is welke meester wil ik dienen? Oké, want the mind always wants to serve. En wij maken de keuze tussen laten we het een vehikel zijn, of laten we het een dienaar zijn van liefde, of laten we het een dienaar zijn van angst. En afhankelijk van die keuze die wij maken, worden de dingen die wij doen in de buitenwereld, in de materialiteit, heilig of onheilig. Okay? Dus er is niet zoiets als iets dat inherent goed of slecht is. De dingen worden goed of slecht, holy or unholy zou een juistere term zijn, afhankelijk van de energie van waaruit dat we ze gaan doen. En dus dat is ook van toepassing op relaties. Okay? We gaan straks relaties bekijken vanuit het ego-perspectief en relaties bekijken vanuit het perspectief van liefde. Dus hoe zijn ze een vehikel van het ego en van angst? Hoe zijn ze een vehikel van liefde? En hoe anders is dat dan? En dan van daaruit gaan we tenslotte ook nog even zo stilstaan bij hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Wat betekent dat dan? Wanneer heb ik dan te stoppen? Wanneer heb ik te gaan? Wanneer is het angstgedreven? Wanneer is het liefdegedreven? Zo al dat soort vragen die ik ook wel al wat heb binnengekregen. Maar ik zou willen starten bij relaties vanuit een ego-perspectief. Dus zoals dat we, en dat is het onderscheid trouwens die een cursus in wonder maakt tussen de special relationship, dat is de relaties vanuit het ego-perspectief, en de holy relationship, die dan de relaties zijn vanuit liefde, vanuit die andere stem in ons. Het ego, zoals dat we in de afgelopen sessies al vrij goed hebben uitgelegd, heeft ons er intussen al goed van overtuigd dat wij een eenzaam, alleen, solitair, losgeslagen atoom zijn in een totaal chaotische, arbitraire wereld, zonder een liefhebbend groter geheel dat ons liefdevol vooruit wil stuwen. Dus vanuit het ego-perspectief staan we er helemaal alleen voor. Is de wereld vooral een bedreigde plek waar we ons moeten tegen beschermen? Zijn anderen gevaarlijk? Is er schaarste, concurrentie, competitie? Is het heel moeilijk om daarin te overleven, enzovoort, enzovoort. Dus het ego heeft ons al goed volgemasseerd, en mee met het ego uiteraard, zeker in het westerse wereld, ons westerse denken, zitten wij al lekker vol angst. Zijn wij al heel angstig voor anderen en voor die grote, boze buitenwereld, waar dat wij, het, weet wel, waar dat wij zo wat alleen onze weg in moeten vinden. En dan zegt het ego, maar ergens daar in het universum is er één speciaal iemand. En die kan u wel dat gevoel van volledigheid, van compleetheid, van heaven on earth, van wat dat wij dan de hemel hebben genoemd. Als je die ene persoon vindt, daar ga je het bij ervaren. En dus daar al aan de basis heb je een denkfout die niet kan opleiden met spirituele principes. De hele principe van none of the sons of God are special and all of the children of God are special. Dus heel dat idee van, dat kan niet dat er één tussen heel die massa bovenuit springt die dan wel bijzonder is en wel beter dan al de rest en wel specialer dan al de rest. Right? Wil niet zeggen dat wij, en dat gaan we later zien, assignments hebben, dus dat wij met bepaalde mensen een taak hebben en met anderen helemaal niet. En dat in, om die taak te kunnen vervullen, een soort van een aantrekking is naar een bepaalde persoon, dat we niet naar een ander gaan hebben. Of course. Maar niet omdat er bepaalde mensen inherent beter of slechter zijn en dat wij de allerbeste, de prins op het paard hebben uit te vogelen en die te veroveren hebben, zodanig dat die altijd bij ons kan blijven en dat wij altijd die compleetheid kunnen ervaren dankzij hem of haar. Maar dat is wel relaties vanuit een ego-perspectief. Dus relaties vanuit een ego-perspectief vertrekt vanuit angst, vanuit schaarste, vanuit ik ben zo onveilig alleen in de wereld en ik heb iemand nodig die al mijn behoeftes dat ik niet beantwoord krijg, die dat mee beantwoordt voor mij en die mij echt zo die dat compleetheid kan geven. Heel vaak wat dat we zoeken in relaties is wat dat aan het begin van de Course in Miracles staat, dat ik ook al heb uitgelegd. You think you have many different problems, but you really only have one, and that is your disconnection from God. Wat dat betekent, dat gevoel van compleetheid, dat wij uiteraard zeker in de eerste momenten van verliefdheid met iemand, en daar ga ik het straks ook nog over hebben, dat wij kunnen ervaren, right? Dat gevoel van I'm home, dat je kan ervaren, die liefde en verliefdheid zo schoon maakt, maar dat je ook kunt ervaren in een hele schone zonsondergang, of in een bepaald magisch moment op je yogamat, of in een meditatie, of in spel met je kind, of in de natuur, of whatever. Dat moment, dat gaan wij, voor sommigen heeft het ego ons zo overtuigd dat we dat enkel maar in die hele bijzondere andere kunnen vinden en dat onze taak hier is om that special one te vinden en dan te veroveren en dan aan onze zijde te houden forever. Dat is het ego-perspectief op relaties. En daarin zie je ook een heel bijna, dus dat vertrek vanuit de schaarste, vanuit dat, wat ik daarnet zei, uw disconnectie van God, wat dat betekent dat je denkt, dat onvolledige dat wij kunnen ervaren, dat gevoel van alleen te zijn, van losgeslagen te zijn, dat gevoel van onveiligheid dat we dat de meeste van ons doorgaans hebben en dat we proberen dan op te vullen door bijvoorbeeld peak experiences, door hele leuke dingen, door hele vreugdevolle dingen, door succes na te gaan en onder andere ook door relaties. De kern is gewoon de disconnectie van die plek in uzelf. Oké, want dat is eigenlijk het geheim van spiritualiteit, is dat alles wat dat je gaat zoeken buiten uzelf, doorheen opnieuw succes, rijkdom, relaties, een bepaald lichaamsvorm, whatever dat dat dan de vorm aanneemt voor u. Het gaat niet over wat dat je verwezenlijkt of verwerft in de buitenwereld. Het gaat over het gevoel dat jou geeft. En dat gevoel is wat dat we spiritueel zouden noemen, of wat ik dan noem coming home, thuiskomen bij jezelf, met andere woorden, in de volledige connectie staan met de kern van u die verbonden is met God en het universum en all of it, waar dat je nooit eenzaamheid kunt ervaren, hoe alleen dat je ook bent. Dus relaties is een van die klassieke plekken waar dat het ego ons onze compleetheid en onze vervulling laat zoeken buiten onszelf, bij die ene persoon die dat wel gaat opvullen. Okay? En dat is ook weer een vorm van wat ik in een van de vorige sessies idolatrie heb genoemd. Dus is, wij gaan eigenlijk onze salvation, onze redding, wat dat je niet nergens anders kan vinden dan bij God, ja, bij spirituele groei en bij God, gaan we zoeken ergens buiten onszelf en in dit geval in een andere romantische partner. Salvation. Eindelijk voel ik me niet zo alleen en zo eenzaam en zo angstig en zo overweldigd meer, want nu heb ik hem of haar gevonden. Right? Herkenbaar misschien. Zoals het dat voor sommigen, we hebben opnieuw, idolatrie kan in relaties voorkomen, kan op heel veel andere manieren ook voorkomen. Maar relatie is een van die heel klassieke plekken waar je dat kan zien. We gaan op zoek, ook omdat wij daar cultureel een beetje zo in gemasseerd worden. Hè? Als je kijkt naar de films en de cultuur, the one special one en zo, ook in heel veel hè, nummers. Ik denk dat er een nummer is van Anouk ook, waarin ze zegt, you and me against the world en zo, dat soort dingen. Dat zie je heel erg dat wij zo echt wel zo wat gemasseerd worden in het idee van, ik moet die ene vinden die mij vervolledigt om dan oké te zijn. En dus dat vertrekt opnieuw, zoals ik al zei, vertrekt het vanuit, in and of myself ben ik niet genoeg, dus ik heb iemand anders nodig om compleet te zijn, om gelukkig te zijn, om vreugdevol te zijn, om mij goed te voelen. En dat is de leugen. Dus het groot verschil tussen relaties vanuit het ego-perspectief en vanuit angst en relaties vanuit liefde is, relaties vanuit het ego-perspectief is, ik heb u nodig, I need you, om oké te zijn. Relaties vanuit vanuit liefde is, ik heb u niet per se nodig, I'm just fine op mezelf, maar ik vind het wel gewoon heel tof als je er bent. I really love sharing this ride with you. Maar als jij morgen voelt dat je higher calling is om verder alleen te gaan, I will lovingly say goodbye. Wat dat niet wil zeggen dat je niet in de mens blijft en daar ergens een zeker verdriet kunt rond hebben. Maar dat je begrijpt, ik ga niet dood of ik ga niet nooit, het komt wel weer goed met mij, because I was always fine to begin with. Als jij vertrekt, ben ik niet mijn bron van liefde kwijt, want die bron van liefde zit in mij. En ik heb heel veel manieren gevonden om die aan te boren. En mijn relatie met u is één van die manieren die mij naar die bron brengt. Maar net zo goed heb ik, whatever, muziek, hobby's, natuur, meditatie, all of these other ways, dat ik ook die bron van liefde in mezelf kan vinden. Okay? Dus dat is het grote verschil. En dus het ego heeft u al zo overtuigd dat je alleen bent en dat er te weinig is en te kort en dat je onveilig bent en al die dingen. En van daaruit ga je zoeken naar dingen in de buitenwereld om dat op te lossen. En een relatie is daar één van. Okay? Maar dan begrijp je ook dat je heel erg hebberig en met een hele agenda toekomt bij de andere, dan is het niet zeer vrijblijvend, alright? Dan is de andere degene die al uw onzekerheden en al uw heel uw onveilig gevoel en al uw dingetjes moet komen, het wel geruststellen en op de juiste manier wrijven over uw rug en al die dingen. En van zodra dat hij of zij dat niet meer doet, schieten we in paniek. Okay? Dus je komt bij de andere in een ego-relatie met een hele agenda. En dat is wat je ook daar, heb je zo'n een heel stiekem ego-draadje die zich ook in de psychotherapie, en los van de psychotherapie, maar vooral zo op social media en zo komt, erdoor varen over wat heb ik nodig in een partner. Zo weet wel, welke behoeftes moet hij beantwoorden voor mij? En dat is zo een zeer opnieuw, zo'n zeer we denken dat dat heel gesofisticeerd is om zo over relaties na te denken. Dat je heel goed weet wat je wilt en wat je zoekt in een partner. En die moet, he has to check these and these and these and these boxes. En dat is alles behalve spiritueel. We gaan straks dieper ingaan op wat het liefdevolle perspectief is. Maar dit is het ego die zegt, oké, mijn ideale man die mij ideaal kan vervolledigen, is een man die mij altijd een goed gevoel heeft over mezelf. Want ik heb eigenlijk stiekem een kutgevoel over mezelf. Maar als die een man maar altijd de juiste complimentjes of just niet en de juiste ding kan doen en zijn, dan voel ik mij oké. Alright? And what's bound to happen always is dat hij een man dat niet altijd gaat doen. 1, omdat dat zijn taak niet is. 2, omdat hij gewoon een mens is. 3, omdat, zoals dat er letterlijk in A Course in Miracles staat, een van de basis uitgangspunten van het ego is seek but do not find. Het ego houdt ons graag heel een tijd zoekende, maar nooit om het echt te vinden. Oké, dat zie je op alle vlakken. Dat zie je zeker heel goed in relaties. Ah ja, kijk, dat is hem, dat is perfect, dat is the one. Ik heb hem zo lang gezocht, eigenlijk heb ik hem gevonden, of beter nog, ik heb hem gemanifesteerd. Daar ga ik ook binnenkort nog een aflevering over maken, ik heb er een toffe vraag over gekregen. Dat is hem. Oké, en dan heeft het dan een paar maanden of misschien zelfs een paar jaar. En plots denkt ze, maar misschien is het hem toch niet goed. En uw ego begint dingen te zien die toch niet helemaal. En is het hem dan wel of niet? Of hoe? En dan ontstaat er stress enzovoort. En voordat het weet, zij helemaal de kluts kwijt. En dan denkt ze, maar ik ben een vrijgevochten vrouw, dus weg ermee, dumpen die handel. We gaan toch nog wat verder zoeken, want het was hem nog niet helemaal. En er is nog ergens een meer perfecte versie. En dan doet het opnieuw. En dan opnieuw. En dan denkt ze, ja, dat is hem, dat is hem. En dan na een paar maanden, een paar weken of een paar jaar, denk ik, misschien twee helemaal niet helemaal. En als je oud genoeg bent, niet dat ik mij al heel oud waan, maar ik bedoel, ik heb wel wat ervaring, zeker op dat vlak. Op een duur ziet een bepaald patroon en denkt ze, is misschien niet helemaal onjuist wat er in de Course in Miracles staat. Seek but do not find. Het ego wil je heel graag zoekende houden. En dan, juist op het moment dat je denkt dat je er bent, denk, misschien is dat toch niet. Hetzelfde op vlak van jobs bijvoorbeeld, op vlak van, opnieuw, afhankelijk van wie dat je bent, wat dat je pad hier is. Voor de ene speelt hem dat meer af op relaties. Voor de andere speelt hem dat meer professioneel af. Voor nog iemand anders speelt hem dat over waar moet ik naartoe? Wat moet ik doen met mijn leven? Wil ik kinderen? Wil ik geen kinderen? Whatever. Okay. Maar dus zeker ook in relaties is dat een heel belangrijk. Is dat het ego eerst u wil ervan overtuigen. Je moet die one special one vinden. Vandaar de special relationship. Dan heb je hem gevonden. Zo die ene die boven het maaiveld uitsteekt. Wat dat opnieuw spiritueel gesproken makes no sense. Er is niet één special one. All of us are special and none of us are. Het enige verschil is dat je met sommige mensen een assignment hebt, zoals de Course in Miracles zou zijn, en met anderen gewoon niet. Niet omdat die ene bijzonderder is, net zoals dat ik in mijn vorige sessie zei, als jij een zeer intense lijdensweg hebt af te leggen, niet omdat je speciaal zit, het is gewoon that's just your path. En hetzelfde met de mensen waarmee je geen relatie hebt in je leven, dat is niet omdat die super bijzonder of speciaal zijn, it's just you have an assignment with these people. Oké? Okay? Dus het ego overtuigt je ervan, oké, je moet die een ene speciale persoon vinden. En als je hem dan vindt, ofwel gaat hij zeggen, hij moet mee hard goed je best doen dat hem zeker niet verliest. Waardoor hij hem dan zeker wel gaat verliezen. Want je gaat allerlei manipulatieve en niet authentieke dingen doen. That is just gonna make them run away from you. Of je gaat op andere manieren ineens stoppen en denkt, maar misschien is dit toch niet zo bijzonder en toch niet zo speciaal. Is er nog iemand anders die nog specialer is? Enzovoort, enzovoort. En als je dan niet een beetje wakker bent, en ik denk dat de meeste van ons wel een aantal keer door die een molen moeten gaan om te beseffen van oké, zoals dat ze dan bij ons wat kortweg zijn, het is altijd iets. Dat is een beetje de negatieve verwoording ervan, maar dat is eigenlijk spiritueel gesproken, betekent dat gewoon, er is niet de one special one. En dat is niet je taak om op zoek te gaan naar de one special one. Het is gewoon mensen dat je een taak mee hebt en dan heb je daar een taak mee te vervullen. That's it. En zij komen dus niet in je leven om al je onzekerheden, om je to complete you. Want spiritueel gesproken, you're not lacking anything. Je hebt niks tekort. Je hebt niemand nodig om je te vervolledigen, om je goed te laten voelen, om je vreugdevol te laten voelen. Als je spiritueel ontwaakt, begrijp je dat all of that is inside of you. En de mensen waar je dan een relatie mee aangaat, zijn gewoon mensen met wie je een stukje van de weg hebt af te leggen, because you have to learn things together. That's it. Niet omdat die zo bijzonder zijn, of niet omdat jij zo bijzonder bent, gewoon omdat jullie apparently samen een taak hebben te vervullen. Alright, relaties vanuit het liefdevolle perspectief, vanuit die andere kant, wat dat dan de Course in Miracles, de Holy Relationship, zou noemen. Voordat we daarin duiken, wel een hele mooie kanttekening als het gaat over relaties, liefde, spiritualiteit. Het is niet iets wat in de Course in Miracles staat, maar het is wel iets wat ik Marianne Williamson ooit heb horen zeggen op een lezing of een workshop, ik weet niet meer wat dat was. Zij legt uit dat dus die eerste momenten van verliefdheid, hè, als je iemand ziet waar dat je verliefd op wordt en je wordt verliefd en het begin van de relatie, zo dat moment waar dat we allemaal, of ik wens het jullie toe dat je dat toch ook allemaal hebt mogen ervaren, dat moment waar dat ze doorgaans noemen liefde maakt blind. Waar dat je denkt, wauw, ik zit zo nog in een of andere illusie, fantasie, ik zie het niet echt helder, ik zie alleen de... Ik zie die een dude als een of andere halfgod of whatever. Wat dat we dus doorgaans zijn van oké, hij zei even zo verblind. En dan binnen een paar maanden of als je geluk hebt een paar jaren, reality sets in. Begint het de realiteit terug te zien. eigenlijk is het spiritueel gezien omgekeerd. Eigenlijk zijn die eerste momenten van verliefdheid, hoe lang of hoe kort dat die ook duurt, opnieuw, dat is niet relevant, er bestaat niet zoiets als een chronologische tijd. Maar die momenten is wanneer dat je het helemaal helder ziet. Eigenlijk wat dat je op dat moment hebt, is een soort van mini-verlichtingservaring. Dus als je, de manier waarop dat je naar iemand kijkt, dat je verliefd op zijt, is de manier waarop dat iemand die verlicht is naar de wereld en de mensen rondom zich kijkt. Die ziet die persoon en die kan alleen maar het goede zien. Only the light. Die ziet hier en daar wel een keer een foutje, maar die denkt, whatever, dat is niet erg. Die is zo charmant, die is zo schoon. I love that person. Zelf met zijn kantjes, I don't care. Ik kan daar de wereld mee aan. Right? Dus ik vind dat een ongelooflijk mindblowing manier om daar naartoe te kijken. Dus het doorsnee discours vertelde ons, in het begin ziet het niet juist. Je zit op een of andere roze wolk die dan uiteindelijk uiteenspat en dan komt in de realiteit terecht. Spiritueel gezien is het omgekeerd. In het begin is when you're seeing it right. Eigenlijk zie je die persoon zoals dat liefde het zou zien, zoals dat een verlichte meester het zou zien. Dus een van de dingen wat ik helpend vind, ik heb dat denk ik al gezegd in een van de afleveringen hier, een van de zinnen uit The Course in Miracles is, I am not at peace, so I must not be seeing it right. Oké? En als ik in een situatie zit waarvan ik voel, ik verlies er mijn center point. Ik ben duidelijk not at peace, dus ik zie het niet juist, maar ik zou echt niet weten hoe ik het anders moet zien. Een van de dingen die mij helpt, is om zo de verlichte meesters dat ik dan wat in mijn dingen heb, zoals een Eckhart Tolle of een Ram Dass of zo, dat ik dan kan denken van, als een dien hier zat, hoe zou hij kijken? Weet wel? En dan weten gewoon, Eckhart Tolle zou er niet zitten, he would be losing his shit over this. Die zou gewoon denken, I like him. Cute, je kids zijn de max. En dan kun je direct zo de gap zien tussen je unenlightened perspective en eigenlijk hoe dat iemand, een verlichte meester, dat zou zien. Dus verliefdheid is zo'n soort van mini-verlichtingservaring die de meeste van ons allemaal al een keer ervaren hebben. En dat kan een hele mooie drijfveer zijn om toch die spiritual practice wat serieuzer te nemen. Want hoe geweldig mooi wordt het leven als dat je standaard uitgangspunt wordt. Als je zo naar iedereen kunt kijken, zonder dat dat een soort van dat dat moeite kost of dat je daar je best voor doet. Maar dat is gewoon, als je verliefd bent, moet je niet je best doen. Dat is gewoon, je kunt die persoon op geen andere manier zien. Je denkt gewoon, oh my god, waarom is niet heel de wereld verliefd op die persoon? En dus, dat is hoe dat je iemand ziet through the eyes of love. En dus, het is niet zo dat binnen in de loop van een aantal weken of maanden of jaren, als je geluk hebt, reality sets in. What sets in is fear. What sets in is the ego. Oké, dat stukje wat we daarnet zeiden. Je kunt dat wel even dat gevoel hebben voor Theo, maar dat duurt niet lang voordat Theo zegt, of is dat misschien toch een beetje gemeen? Of is dat misschien toch een beetje een rare vogel? Of is dat misschien toch, dat is toch een beetje ambetant, dat hij zo altijd zijn kous net. Och ja, die moeder van hem is eigenlijk ook niet zo wauw. Eigenlijk, poeh. Dus what sets in is your fear mind. Die in de eerste tijd gewoon tijdelijk zo blown away wordt door the miracle of love, dat die even gewoon totaal overweldigd en silenced wordt. Maar na verloop van tijd komt die voor de meeste van ons terug. Oké? En eigenlijk spiritueel gesproken, that's when the work sets in. That's when it gets also really interesting. Omdat dit is het punt waarop dat je aan het werk gaat. Right? En dat is jammer genoeg vaak ook het punt waar we soms gaan beginnen afhaken. Terwijl dat de echte groei daar begint. Oké? Hoewel dat die eerste fase, die mini-verlichting daar dan kunt hebben, is great and we all want to hang out there. Maar als je al geen werk niet meer zou te doen hebben, you would be hanging out there. Het feit dat je er teruit valt is, dat is precies zo. Ik vind dat zit zo in elkaar. Het is precies het universum die je zo een voorsmaakje heeft en dan zegt, weet je nog? Daarvoor doe het. Get to work. En dus, in A Course in Miracles zeggen ze, relaties zijn, they're the laboratory of the Holy Spirit. Dus dat is echt het laboratorium van de Heilige Geest. Oké? Het is uw PhD in spiritueel werk. Vind ik naast moederschap. Oké? Eerlijk gezegd, A Course in Miracles zegt dat niet, spreekt ook niet over moederschap. Maar uiteindelijk, met je kinderen heb je ook een relatie. Hè? Dus, het is daar waar dat je uiteindelijk jij wordt samengebracht met iemand in een romantische relatie. Niet omdat dat de meest fantastische persoon is. En toevallig zei hij ook zo fantastisch dat hij die een fantastische persoon hebt kunnen aantrekken. Maar gewoon omdat dat de perfecte persoon is voor u om bepaalde dingen bij te leren. Waarom? Omdat hij vanuit zijn verhaal en zijn conditioning precies op die knopjes gaat drukken die bij u moet worden ingedrukt, zodanig dat je kunt zien wat dat je shit is. Oké? Dus it's supposed to be hard at some point. Dat is een superbelangrijk. Ik denk dat we daar ondertussen wel zelf in het Westen en in het meeste van ons discours wel achter zijn. De relatie is niet... Een goede relatie is niet altijd een roze wolk waarin je nooit een keer ruzie hebt of waarin je nooit een keer moeilijke momenten hebt. It's supposed to be hard. It's supposed to push your buttons. Want dat is spiritueel gesproken de enige reden waarom dat wordt samengebracht. The Holy Spirit brengt twee mensen samen, zoals ze zijn in The Course in Miracles, with maximal growth opportunity. Dus de enige reden waarom dat je ze samengebracht is omdat je samen ongelooflijk veel kunt groeien. Omdat hij precies de juiste knopjes bij hem of bij haar gaat indrukken en hij of zij precies de juiste knopjes bij u gaat indrukken. Oké? En dat is wanneer de Theo zegt, oh wacht een keer, daarom heb ik hier niet getekend met u. You're supposed to make me feel good all the time. Dus dan gaat de Theo je beginnen heel erg verward te maken. Maar wacht een keer, dat was niet een deal. Dus het Theo zegt, wow, this is terrible. En uw ziel zegt, this is perfect. Oké? Want waarom kom je samen met iemand? Omdat die persoon, zeker in romantische relaties, u gaat tonen waar dat uw grens ligt van liefde. Oké? Dus, ik weet niet of ik het daar al over gehad heb, maar ik heb zeker al wel gezegd, onze taak hier is om graag te zien zoals dat God dat zou doen. To love everything and everyone is eigenlijk your only job, om dat te leren. Oké? En dus is uw belangrijkste taak, of uw grootste struikelblok naar verlichting, die plekken waar je niet liefdevol kunt opdagen, where you cannot extend love. Waar je denkt, oké, dat is allemaal tof en leuk en schoon en al die dingen van spiritualiteit, maar hier kan ik gewoon niet liefdevol zijn. Sorry, dat is erover. Oké? That's where you have to look at. Dat is waar dat jij, where you're limited in your capacity for love. En eigenlijk, dan denken we, ja, dat is jammer voor hun, maar dat is vooral jammer voor u. Oké? Waar dat je naartoe wilt gaan, is al die plekken in jezelf zien waar dat je vastloopt en waar dat je niet liefde de bovenhand kunt geven, maar dat angst de bovenhand neemt. Oké? En dus de personen in je leven waar dat je een relatie mee hebt, zijn de personen die je precies die plekken gaat tonen. Dus het is heel makkelijk om liefdevol te zijn naar een man die naar uw gevoel, of beter gezegd naar uw ego zijn gevoel, de juiste kledij draagt, liefst ook de juiste schoenen, de juiste muziek luistert, de juiste complimenten heeft, juist genoeg, maar niet te veel, het mag ook niet te slijmerig overkomen, juist voldoende cadeautjes op juist de goede manier en juist het goede moment. Is nogal simpel om daar liefdevol naartoe te zijn, want uw ego wordt op geen enkele manier getriggerd. Moeilijker is bijvoorbeeld, zoals dat we straks gaan hebben, de man die spiritualiteit maar kut vindt. Oh fuck. Wat doe ik daarmee? Oké? De man die niet over zijn emoties praat. De man die misschien af en toe kort kan zijn of grof gebekt. Die niet liefdevol is op sommige momenten. De man die, whatever dat het dan is, in uw incarnatie en op uw levenspad die uw knopjes induwt. Dus het is veel, veel meer een uitdaging om liefdevol te blijven ten opzichte van iets wat liefdeloos is. Terwijl dat het wel net daar is dat the magic and the miracles happen. Oké? Zowel voor u als voor hem of haar. Ik gebruik hem of haar door elkaar. Ik ben hetero, dus het is voor mij logischer om in die termen te praten. Maar it applies to homo-koppels, bi-koppels, whatever dat je zit op het spectrum van relaties. Het is altijd dezelfde dynamiek. Hè? Dus als ik niet altijd hem, haar of whatever hoe omwissel. Excuseer, vul het in zoals dat klopt voor jou. Maar het idee is dat spiritueel gesproken die relaties u op, al was maar in de eerste tijd heel schoon komen tonen waar dat jij gelimiteerd bent in je capaciteit om graag te zien. Waar het te onveilig voelt om te blijven liefdevol zijn. Waar dat je je muur optrekt. Waar dat je angst bovenkomt. Waar dat je denkt, oh my god, dit is te veel, te hard, te overweldigend. Dat lijkt te veel op mijn vader, te veel op mijn moeder. Te veel op die eikel van het middelbaar die mij ooit gepest heeft. Whatever dat het is. En het zijn in die momenten dat we de pijnen die we hebben gehad en de angsten die we hebben opgelopen, dat we die leren transformeren en dat we die voor een stuk leren loslaten. En daarin zijn, opnieuw, zijn die romantische relaties, kunnen die zo helend zijn. Oké, okay. En daarom is het ook, daarin zijn bijvoorbeeld romantische relaties nog een beetje anders dan andere relaties in ons leven. Zo, daarover, we hebben het daar nu niet specifiek vandaag over, maar vanuit The Course in Miracles is alles een relatie. Hè? En je hebt dus ook, zoals je weet, natuurlijk relaties met familieleden die soms moeilijk kunnen zijn, relaties met vrienden, vriendschappen, collega's. Maar evengoed heb je relatie met bijvoorbeeld het universum, heb je relatie met uw auto, heb je alles is een relatie vanuit de Course in Miracles perspectief. Wat we vandaag specifiek bekijken, is romantische relaties. En daar heb je zo die ene, wat ik bijzonder vind bij romantische relaties, is dat je hebt die ene extra touch van ik zie die andere persoon, ik ben verliefd op die persoon, I love him. Dat stukje wat ik in het begin zei van deze aflevering, heb die aantrekkingskracht that makes you want to go the extra mile. Oké, okay? Als ik zie in mijn relatie met Nick bijvoorbeeld, een van de dingen die een van de manieren waarop ik zijn knop indruk is ongetwijfeld mijn rommel en mijn slordigheid. Ook al is dat ongelooflijk veel beter geworden, maar dat is iets waar dat tijd heel moeilijk mee heeft en waar ik ongelooflijk slecht in ben. Dus dat is een van die manieren waarop wij spiritueel gesproken een hele goede match zijn. En ergens vinden elkaar daar in het midden. Oké, ik ga nooit een super mega organiseerd, perfect, proper, ik bedoel, netjes, ordentelijk persoon zijn. Iedereen die al in mijn praktijk is gekomen, die zal dat beamen. It's just not who I am. Maar tegelijk begrijp ik dat voor hem is dat belangrijk. It matters to him. Dat het huis er in grote lijnen proper bij ligt. I don't care als mijn huis, cru gezegd, een varkensstal is. I'm fine. Maar hij vindt dat echt niet fijn. En dus omdat ik hem graag zie en I want to please him, doe ik gewoon meer dan wat ik zou anders doen. Ik overstijg mezelf. Because I really care about him. Oké? En dat is zo een van die dingen waar mijn moeder de laatste afgelopen jaar zeg maar, doe het net hoe. Ik heb dat zo. Ik heb heel mijn leven geprobeerd om van nu een ordentelijker persoon te maken. Het is nooit gelukt. En dat is zo een van die plekken waar je ziet. Nee, omdat er niet. Net niet dat level van verliefdheid in zit, that makes you want to go the extra mile. Dus dat is wat er zo waardevol is aan die romantische relaties, is dat je dat stukje, die aantrekkingskracht hebt, die ervoor zorgt dat je nog verder wilt gaan in het overstijgen van jezelf. Want uiteindelijk is dat een van die plekken ook. Ik win daarbij, hè, dat ik ordentelijker word. Ik ben ook niet idioot. En tuurlijk is mijn leven ook beter als ik niet in een varkens. Eigenlijk gaat het ook beter met mij als mijn huis rustiger is, properder is, beter opgeruimd. Dat is een win voor iedereen. Het lijkt alsof ik dat doe voor hem. Maar net zo goed doe ik dat voor mij. I'm growing as a person. Okay? Maar zonder hem zou ik niet die extra mile zijn geweest. Absoluut niet. En dat is een mini klein voorbeeld van orde. Hè. Uiteindelijk is het relatief klein. Zo zijn er 25.000 andere dingen waarin ik weet dat ik mezelf overstijg. Dankzij hem, because I care en omdat ik hem graag zie. En omgekeerd voor hem gaat dat ook zo. En dus, dat is, maar dat is niet prettig. Hè. Ik vind het altijd niet tof als hij mij een opmerking heeft over mijn orde. Het ene dat ik wil domineren zou willen doen, is keren zijn er weer aan het zagen over mijn orde, whatever. Dus dat blijft een werkpunt. Dat blijft iets waarvan ik moet zijn. Oké, weet je nog? Alright, oké, overstijf jezelf en ga ermee aan de slag. Maar dat is die extra laag dat ik zo bijzonder vind en zo schoon aan romantische relaties, is doordat je dat er die soort van die magische poeder van die persoon, die aantrekking dat je precies enkel maar tot die persoon hebt, of toch specifiek zeker tot die persoon, dat is ook hetgene wat dat je juist dat duwken in de rug geeft om net verder te gaan, waar dat je bij een andere persoon zegt, whatever, dude, deal ermee met mijn rommel, I don't care. Dus dat is zoiets, vind ik iets heel bijzonder aan die container van romantische relaties. Maar dus, om even te kort sluiten, vanuit het liefdevol perspectief is de ander er niet om u gerust te stellen, om u goed te laten voelen, om u te dienen. Vanuit het liefdevol perspectief is een relatie, how can I serve you? Hoe kan ik opnieuw wat we in de vorige sessie ook zeiden, niet what can I get, hè, dat is het ego in een relatie gaat. Hoe kun jij mij nog beter maken, vollediger maken, nog mij beter laten voelen of mezelf, nog verder uit te stijgen voor mezelf, mijn status nog vergroten, whatever. Dat is het ego-perspectief. Ga op zoek naar die partner die je nog meer kan maken. Vanuit liefde ga je niet op zoek naar what can I get. Vanuit liefde kom je in een relatie en what can I give? How can I serve? Oké? Een heel andere manier om op te dagen. En vandaar daaruit ook mee gebonden is vrijheid. Dat is een heel centraal woord in liefde en relaties als je vanuit liefde komt. Okay? Liefde is vrijheid, period. To love someone is to set them free. Wat betekent dat concreet? Dat betekent, zoals ik daarnet bijvoorbeeld zei, dat als ik iemand echt graag zie, dat betekent dat ik besef, die zijn niet mijn eigendom. I don't own them. I'm lucky to have them walking with me in my life for the time being. Dus ik ga er niet vanuit, bijvoorbeeld zelf mijn relatie met Nick, hoe jammer en hoe erg dat ik dat zou vinden, uiteraard, mocht daar ooit een einde aan komen, dat dat voor altijd is. Op het einde van de rit is hij vrij en ben ik vrij. En if at some point, niet omdat hij niet genoeg mijn ego zijn agenda afcheckt of zo, maar als je echt kunt voelen, we gaan daar straks bij komen, van wanneer ga je uit elkaar vanuit, dan zijn meer de juiste beweegredenen. Maar mocht er ooit dat moment komen waarop dat ik en hij voelt van, onze rit samen is gewoon uitgewandeld. We hebben samen geleerd wat we te leren hadden en de rest van ons groeipad hebben niet samen af te leggen. Dan heb je die loslaten en you wish them a really good ride and you thank them for everything you had. Het is een heel ander, opnieuw, perspectief dan het ego die heel bezitterig. Jij zit van mij en je mocht niemand anders enzovoort. Daar laat ik even heel de discussie van polygamie, monogamie, heel aan het midden. Ik ben monogaam, ik vind dat it works for me. Misschien ben ik daar zeer cultureel in gestuurd. Maar spiritueel gesproken, ook dat is er niet iets dat, waarin een monogamie beter is dan polygamie. None of it is better or worse. Okay? Maar zeggen dat liefde vrijheid is, wil niet per definitie zeggen dat je moet een polygame of een polyamoreuze relatie hebben. Okay? Dat hoeft niet. Maar het betekent wel dat je inderdaad beseft, ik bezit de andere niet. Als de ander op een bepaald moment moet vertrekken, dan heb ik dat gewoon te aanvaarden. I cannot own them. I cannot claim them. En datzelfde gaat ook op de manier waarop dat de andere is. De andere is vrij om te zijn en te worden wie hij of zij is of aan het worden is. Okay? Net zoals dat geldt voor u. En dus soms, bijvoorbeeld in dat wordingsproces, hebben we vast te stellen van oké, wie jij wordt is niet meer wie, met wie dat ik mijn pad verder heb te behandelen. Right? Maar het is niet, ik heb u nodig in die versie, zoals dat wij bijvoorbeeld elkaar hebben leren kennen, of in die versie dat ik zou willen dat je wordt, omdat mijn ego daar rustig van wordt. Je hebt geen recht om te claimen hoe de ander moet zijn, hoe de ander zich moet gedragen. En dat is een heel klassiek ding, zo, ik wil graag dat mijn man zo is, of dat hij met die persoon overeenkomt, of dat hij dat doet, of dat hij mijn ouders de max vindt, of whatever. Het zijn allerlei manieren waarop dat wij soms anderen echt in de gevangenis zetten over hoe dat wij vinden, of beter gezegd, hoe dat het ego zou vinden dat die moeten zijn. En dat is niet vrij. Echte liefde laat de ander vrij om te zijn zoals ze zijn, en ziet de ander graag zoals ze zijn. Niet zoals wij vinden dat ze zouden moeten zijn, of beter gezegd, zoals ons ego vindt dat ze zou moeten zijn. Okay? Dus dat is ook een superbelangrijk stukje in the holy relationship. Is vrijheid, is echt het absolute uitgangspunt. He doesn't owe you anything, you don't owe them anything. Okay? Wat dat opnieuw niet betekent dat er niet heel veel liefde is, heel veel wederkerigheid, heel veel service, heel veel serving, heel veel opdagen voor, maar niet vanuit dat moet, want jij bent mijn partner en daar heb ik nu helemaal recht op. Gewoon because it's the loving thing to do. And when it stops being the loving thing to do, we'll do the next loving thing. Oké? Okay? Dus dat zijn twee zeer centrale dingen als het gaat over relaties vanuit een liefdevol perspectief. Alright? Alright, tenslotte. Relatieproblemen, ga ik het zo noemen. Where the rubber meets the road. So, dat is allemaal de theorie en dat is tof en dat is fijn. En pas op, dat is belangrijk. Dat geeft een soort van een referentiekader waarbinnen dat we die zaken moeten gaan begrijpen. Maar ik heb al heel veel vragen binnengekregen over relaties, over partners enzovoort. Dus een beetje zo wat concrete dingen daar rond. Eerst en vooral belangrijk, vanuit A Course in Miracles en gewoon een spiritueel perspectief in general, is er niet zoiets als hoe langer dan de relatie duurt, hoe beter, hoe belangrijker. Dus wat dat wij wel een beetje hebben in het Westen, zo van je moet het het moet lang zijn of dat is beter als het een lange relatie is of whatever. Spiritueel gesproken kan iemand heel kort in je leven zijn en een heel diepe indruk nalaten. En kunnen sommige mensen heel lang in je leven blijven en ook een heel diepe indruk nalaten en alles daartussen. Dus de lengte van de relatie is eigenlijk spiritueel gesproken relatief onbelangrijk. Okay? Het is niet omdat het... Omdat de relatie maar een kort leven beschoren is, bijvoorbeeld, dat het daarom een falen was. Misschien hadden jullie echt gewoon maar die paar maanden samen te beleven. That's it. That was all you had to do together. Okay? Misschien ook niet. Hè? Sommige relaties eindigen helaas wel, naar mijn gevoel, te vroeg. Vanuit angst en ego-reden. En zelfs dat, it's okay. Hè? Dus stel dat je bijvoorbeeld een relatie hebt en je beseft achteraf van oei, weet wel, mijn ego is er echt tussen gekomen, heeft een boel echt verkakt. En dat kan heel pijnlijk zijn en heel jammer zijn om vast te stellen. Maar alles wat je te leren hebt, ga je wel leren. Dan krijg je wel een andere partner waarmee je dezelfde les kunt leren. En dat is wat ik vaak ook in mijn praktijk zeg. Van, voordat je echt beslist, dit is niks voor mij, probeer eerst uit te vogelen, wat is mijn aandeel? Want dat is een heel centraal stuk in Course in Miracles, dat ze zeggen... Dat je een hele hoge prijs betaalt om niet 100% verantwoordelijkheid te nemen voor je realiteit. En dat wil zeggen dat je er niks kunt aan veranderen. Die 100% verantwoordelijkheid is een beetje een... dat staat ook trouwens niet zo in de Course in Miracles, maar dat is een beetje zwart-wit natuurlijk. Maar het idee is gewoon dat, zelfs al is jouw aandeel in het verhaal, laten we zeggen maar 10% of 2%, en heb je bijvoorbeeld 90% van de issues die er zijn in de relatie liggen echt wel eerder aan de kant van de partner, dan is het nog uw taak om met die 2% aan de slag te gaan. En dan kun je zien dat, en dat heb ik al vaak ervaren, zowel in mijn eigen leven als in dat van mensen dat ik mag begeleiden in mijn praktijk, als je met die 2% aan de slag gaat dat uw stuk is, is dat soms voldoende om een hele nieuwe dynamiek te geven. Dus wij onderschatten ongelooflijk, en dat is, ook daar is een beetje klassiek de psychotherapie, zitten we eindeloos te analyseren en te analyseren van een ander enzovoort. En nee, ga kijken, wat is mijn stuk? Want er is altijd ook, hoe klein dat ook is, ook uw stuk. En met uw stuk kun je straks al aan de slag. En als je daar straks al mee aan de slag gaat, kun je morgen al een verschil zien. Dat zelfs de 90% van uw partner reduceert tot 30%. Okay? Dus het is niet zo'n exacte wetenschap als, okay, maar zijn aandeel is groter dan dat van mij. Dus dat gaat niet veel uitmaken wat ik verander. Dat is niet waar. It doesn't work like that. Dus eerst en vooral wat ik daarnet zei, hè, de lengte van de relatie aan zich is niet zo belangrijk eigenlijk. It doesn't really matter. Sommige mensen hebben lang in ons leven, zijn andere kort. Sommige taken zijn levenslang. Hè, dus daarin maakt de Course in Miracles ook dat onderscheid als het gaat over relaties. Sommige hebben echt lifelong assignments. En dat is sowieso bijvoorbeeld met je familieleden en zo. En dus ook vaak met de mensen waar we hele lange relaties mee hebben. Of ook de mensen waar we kinderen mee hebben. Daar heb je sowieso een lifelong relationship mee. Of een lifelong assignment minstens. Anderen zijn gewoon korter. Okay? En opnieuw, kwalitatief is het een niet beter dan het ander. Het is gewoon anders. Het zijn gewoon andere assignments dat je daarmee hebt. Ja? Het tweede dat super belangrijk is opnieuw dat elk van ons 100% verantwoordelijkheid te nemen heeft voor haar stukje van het geheel. Okay? Dus ook al heb je maar 2% in het geheel, wat dan meestal zo extreem is het niet. Als ik mijn eigen leven bekijk en dat van de mensen die ik bij mij heb, dan zit het nooit zo in een 90-2 of 90-10%. Dan zit het meestal zo in een 70-30% of zo'n 60-40 of een 50-50 zelf. Het is meestal niet zo extreem. Maar dus het stukje spiritueel gesproken is, wat is uw aandeel en hoe kan jij terugkeren naar liefde? En als je dat gewoon al doet, dan zou je versteld staan van wat er in je relatie kan gebeuren, nog zonder dat een ander daar zelf betrokken in is. Hè. Niet dat ik tegen relatietherapie ben, integendeel. Maar je kunt heel veel zelf zonder je partner al beginnen bekijken, door gewoon te kijken in jezelf van, okay, waar ben ik, waar begrens ik mezelf? Where am I not extending love? Waar ben ik gewoon, where am I trying to get? In plaats van showing up and serving. Dus dat is zo een ding. Iets anders wat ik al een paar keer heb gekregen, ook zeker in de context van deze reeks, die gaat over spiritualiteit. En dan zeg je, ja, mijn partner is helemaal niet spiritueel. Die vindt dat ook helemaal niet interessant. En ik probeer daar wel mee om te gaan, maar ik vind dat toch een hele moeilijke. En dat is iets, één, wat ik herken een beetje in mijn eigen leven. Zeker langer geleden. Ondertussen heb ik daar helemaal niks meer mee. Maar dat is zeker ook wel een ding geweest waar ik zelf ook even mee geworsteld heb. Maar dat ik ook heel vaak zie en hoor terugkomen. Dus er zit zowel wat de categorisering van... Tegenwoordig zo... Ik blijf hem toch zo'n beetje de Alprosoja-man noemen. Zo, weet je. Die zit mee met je op de yogamat. En die... Die vindt alles wat je doet met je spiritueel werk geweldig. En zo'n mannen bestaan en die zijn great. En als je zo in hebt, de max. Maar opnieuw, spiritueel gesproken, they're no better or worse dan een man die dat helemaal niet doet. Okay? Dus dat is ook weer zo'n heel subtiel ego-dingske. Die zegt, daarin zit je ook weer heel dicht in het religieuze zo. Het is een christen of het is geen christen zo. Spiritualiteit, it doesn't matter hoe dat het noemt, hoe dat het labelt. Dus... Eerst en vooral wat ik op zo'n vragen of aan mensen die mij dat soort vragen stellen altijd zeg is... Er zijn, zeker bij mannen trouwens, die zijn vaak veel spiritueler dan dat we ze zouden geven. They just don't label it that. Okay? Als je echt spiritualiteit goed begrijpt, gaat dat over vaak eerlijkheid, authenticiteit, weet je, over coherentie. En dat is iets wat ik... doorgaans sneller in een man dan in een vrouw zou zien. Ook al, I love women, bedoel, ik ben er zo. Maar wij vrouwen, door de eeuwen heen, voor allerlei redenen, dat is een andere podcastaflevering, maar wij zijn zo getraind geweest om de ruimte te lezen en te voelen van welke versie van mij verwachten ze en die te geven. De man gaat dat veel minder snel doen. De meeste mannen, die zijn nog vrij... uniek, integer, of die gaan iets sneller, en die zijn gewoon vaak iets sneller, oprechter en eerlijker en authentieker. En dat ligt veel dichter bij spiritualiteit. Het is veel spiritueler om te zeggen, ik vind X, Y of Z, zelf al is dat misschien niet politiek correct, dan om te zeggen, oh nee, ik vind dat een geweldig meditatie, terwijl dat je het nooit doet, of terwijl dat je het eigenlijk daarvan braakt, of dat je er niks van snapt. Okay? Je zit veel dichter bij spiritual practice, if you own your truth, bijvoorbeeld, dan als je gewoon het politiek correcte antwoord heel de tijd geeft. En dat is iets vaak, als mijn partner is helemaal niet spiritueel, pas op. Het is niet omdat het zich niet spiritueel noemt of niet de termen gebruikt die wij zouden gebruiken, dat het niet spiritueel kan zijn in zijn of haar manier. Heel veel van wat dat spiritualiteit is trouwens, komt ook soms samen met wat wij gezond boerenverstand noemen. Okay? Dat ligt daar soms echt niet zo ver van. Maar dat is een heel ander iets dan wat we dan eerder zo de pseudo-spiritualiteit willen noemen, die meer vanuit het ego komt, die weet wel, heel veel mooie, gesofisticeerde woorden gebruikt, maar die niks in de kern met spiritualiteit te maken heeft. Okay? Dus eerst en vooral, voordat je beslist of denkt, mijn man is totaal of mijn vrouw is totaal niet spiritueel, denk daar toch twee keer over na. Misschien zijn die dat veel meer, en ook daarin, in what they're practicing more than what they're preaching. Misschien zijn die het meer dan dat je het zou denken. Okay? Of misschien noemt het zich niet zo, maar als je kijkt naar wat ze doen, en daarover gaat het uiteindelijk. Niet zozeer wat ze zeggen, of wat ze pretenderen te zijn, of wat ze zouden willen zijn, maar wie ze zijn in het dagelijks leven. Misschien gaat uw man niet mediteren of whatever, maar is dat wel een zeer... Weet je, als uw buur komt en heeft iets nodig, gaat hij direct mee en zegt, oh ja, wacht, ik ga je helpen met je garage of met je band of whatever. Dat is service, zie je? Dat is zeer spiritueel. Hij gaat dat niet noemen. Hij gaat dat geen act of service noemen. Zeg, oh, ik voelde dat ik dat moest doen. I had to show up. Zo aan, zeker een man gaat niet zo praten. Maar dat maakt het niet een minder spirituele manier van in het leven staan. Zie je? Dus wees voorzichtig met te snel iemand weg te zetten als niet spiritueel, omdat ze het zo niet noemen of omdat ze niet dezelfde vocabulaire gebruiken als u. Daarnaast zijn er uiteraard mensen die daar misschien helemaal nog niet klaar voor zijn of die daar misschien helemaal niet voor openstaan nog. Dat kan je vaak soms ook zien in koppels, dat iemand zo een beetje spiritualiteit begint te ontdekken en de andere dat eigenlijk nog niet echt interesseert of dat helemaal niet voor open staat. En dan kan er een beetje een discrepantie ontstaan. Okay? Dat is op zich geen probleem en geen toevalligheid. Dit is ook hoe het moet zijn. En een van de vragen die je daarin kunt stellen is... Why can't I keep extending my love naar die persoon als ik die ziet als niet spiritueel? Want dat wil zeggen dat er iets in u is die zegt, als die wat spiritueler was, zou ik die liever kunnen zien. dat is bullshit. Dat is je eigen beperking. Het is niet waar. They're not less deserving of your love dan iemand die wel met je op de yogamat zit. Het probleem daar is niet dat die een man niet naast je op de yogamat zit of niet met je wil praten over de termen van A Course in Miracles. Het probleem is dat hij denkt dat hij minder goed is of minder waardig van je liefde. Dat is tegen wat dat nooit zou uitspringen. Maar dat is onderliggend wat dat er speelt. Die is niet zo waardevol. Dat is precies niet... Dat levelt mij niet verder op. Ik heb iemand nodig die wel spiritueel genoeg is. Want die gaat mijn eigen waarde, die gaat mijn ego wat meer, weet wel, wat meer een boost geven of whatever. Okay, dus dat is een eerste ding. Iets anders wat je kan vragen is, welke angst zit erachter? We zijn ook heel vaak bang. Een man die bijvoorbeeld, zeg maar iets, niet of niet direct over zijn gevoelens praat. Welke angst heeft dat? Why are you closing up? Waarom kunnen niet liefdevol blijven ten opzichte van iemand die bijvoorbeeld het moeilijk heeft om over zijn emoties te praten? Waarom kan je niet begrijpen dat dat perfect is eigenlijk? Want hij kunt dat wel doen. You're the perfect teacher. Maar je hebt wel to teach is to demonstrate. Je hebt het voor te leven. Dat is iets helemaal anders dan te zeggen, praat een keer gewoon over je emoties. Tuurlijk gaat dat niet werken. Alright? Als je de liefdevolle container creëert waarbinnen dat kan ontstaan en waarin dat er de veiligheid is dat gebeurt. Ik heb al ongelooflijk veel wonderen op dat vlak zien gebeuren. Maar uw aandeel in dat verhaal, zijn aandeel is, hij praat niet over zijn emoties, whatever, oké, dat heb je niet helemaal in de hand. Uw aandeel is, waarom heb ik daar weerstand tegen? Waarom word ik daar kwaad van? Waarom word ik daar angstig van? Waarom vind ik hem plots minder waardevol? Dat is heel uw angstig perspectief. Opnieuw, een Eckhart Tolle zou dat niet minder waardevol vinden. He wouldn't care, die zou dan gewoon praten over, whatever, het weer of de voetbal. And that would be just fine, oké? Okay? Dus dat is ook zo'n ding. Van hoe ze zijn, zijn spiritueel of spreekt niet over zijn emoties. Dat is heel vaak opnieuw heel gesofisticeerde manieren waarop dat je partner niet voldoet aan de agenda van je ego. En je zou je zoveel beter voelen als je man gewoon met je op de yogamat zou zitten. Trust me, you wouldn't. Dat zou iets anders zijn. Dat zou het zijn dat hij niet mannelijk genoeg is of dat hij de vuilbak niet buiten zet. Of, seek but do not find. Vergeet het niet. Je ego vindt altijd wel iets. En dus de plekken waar dat jij je getriggerd voelt en je voelt, daar is het moeilijk om te blijven liefdevol op dagen. Als mijn man zo een grapje maakt over mijn yogamat of zo, daar voel ik mijn stekels uitkomen. Daar voel ik dat ik niet liefdevol kan blijven. That's where your work starts. Okay? En zonder daar te veel in detail op in te gaan, want dan kunnen we eindeloos blijven doorgaan. Maar dat is ook iets waar je, als je een goede therapeut vindt, mee kunt aanwerken. Een goede therapeut gaat je niet zeggen, vind je een andere man? Want alleen zo iemand die dat niet snapt, dat yoga belangrijk is, dat is toch een beetje, dat is zo'n Neandertaal van de vorige generatie. Daar moet je niet mee beginnen. Nee, een goede therapeut gaat je zeggen, what makes you tick? Waarom deed hij all over the place? Omdat je man een grapje heeft gemaakt over yogamat. Weet je? Get over yourself. Of over welke wonden gaat dat? Want hij wordt beperkt. Als jij een man nodig hebt die X, Y, Z doet. En nooit dat zegt en altijd zo is enzovoort. You're limited. Hoe bevrijdend is het voor u en uw man als die gewoon mag zijn zoals dat hij is? Zie je? Dus ik denk dat Carolyn Miss is die dan die uitspraak gebruikt. It's just a really good climate to live in. Die vrijheid. Oké? Okay? Wat dat niet wil zeggen, mijn man is compleet respectloos, dweilt met mij de vloer af, behandelt mij echt zeer respectloos. Dat is eenmaal anders. Hè? Daar heb je uiteraard voor een stuk minstens daar iets in beweging te brengen. Maar het is vaak veel subtieler dan dat. Hè? Wat ik soms zie in een relatie waar het verkeerd loopt, denk ik, je ego zit daar veel meer tussen dan een soort van een gezonde eigenwaarde of echt iets waarbij je voelt, oké, hier ga je echt over een grens. Dus het kan heel boeiend zijn om je de vraag te stellen, waarom knap ik daar zo op af? Wat is mijn angst hier rond? Welke agenda had mijn ego? Op welke manier heb ik denk ik zo een man nodig te hebben om mij beter te voelen over mezelf? En begrijp dan hoe bevrijdend dat kan zijn als je voelt, maar eigenlijk heb ik dat helemaal niet nodig. I don't need him to be anything other than he is. Want het is ook daar, dat hebben we ook al gezegd, in dat klimaat waarbinnen dat een andere voelt, ik word echt letterlijk onvoorwaardelijk graag gezien, dat die andere de beste versie wordt van zichzelf. Okay? De andere, dat is niet per se zo spiritueel alleen, dat is iets wat ik zelf in mijn coaching- en therapieopleiding heb meegekregen. Wij denken vaak dat het onze taak is om de anderen te wijzen op de fouten die hij of zij maakt. Right? Ik ga hem denken, hoe? Ik ga dat een keer uitleggen, ik ga dat zelf op een goede manier, ik ga dat communiceren op een manier. Weet wel, dat er feedback overkomt, dat heen en ding enzovoort. En dan verschieten we dat hij toch kwaad wordt. Wat voor een is dat? Kun je daar niks in zijn? Het idee is dat in de overgrote meerderheid van de gevallen, tenzij dat je met een psychopaat of een narcist te maken hebt, in which case dat je er toch niet zoveel kunt aan doen. Maar voor de al andere gevallen, people know when they drop the ball. Uw man weet als hij de klootzak heeft te uithangen. Hij weet als hij, whatever, als hij niet de beste versie van zichzelf is geweest op bepaalde punten. Hij heeft u echt niet nodig om dat nog een keer te zeggen. Meestal. Voilà, mensen, dus dat is net zoals in een bedrijf ook. De mensen hebben niet per se nodig dat wij hen altijd zeggen wat ze nog niet kunnen. Wanneer dat mensen zichzelf overstijgen, is wanneer dat ze in de aanwezigheid zijn van iemand die in hun het potentieel ziet dat erin zit. Die niet per se aan het zeggen is, je kunt precies nog niet zo goed met Word werken, hè? Maar die zegt, amai, hij doet dat goed. Als de mensen bij u aan een bureau komen, en die komen terug buiten en die zijn gewoon 3 koppen groter. Dus you affirm them, you empower them. En vanuit dat, mensen groeien in de beste versie van zichzelf, in de aanwezigheid van iemand die hen onvoorwaardelijk graag ziet en die vertrouwt in hen. En that knows they're gonna get there. And as long as they're learning, I'm just gonna love them. En dus dat is hetzelfde met onze partners. Wat dat opnieuw, het is niet zo zwart-wit als dat je nooit een keer iets van feedback geeft. Maar meestal doorgaans niet in het moment dat jij of wij getriggerd zijn. En dat is doorgaans meestal wel wanneer dat we het doen. Hè? Als er echt iets, en daar ga ik nog straks wel aan verbinden, maar daarin speelt gebed en meditatie ook een heel belangrijke rol. Soms hebben we bepaalde dingen uit te spreken, of course. Hè? Maar heel vaak ook niet. Heel vaak denk je, ah ja, dat is weer datzelfde topic dat we al 25.000 keer gehad hebben. Dat is dat stukje orde, dat is dat stukje dat hij mijn neus afbijt, dat is dat dit en dat. Right? Eigenlijk weet hij dat. Eigenlijk moet ik dat niet weer uitleggen. Eigenlijk zie ik wel, hij weet dat het niet oké is. En weet wel, I'm just gonna leave it. En ik ga het gewoon laten. Soms is dat een zeer liefdevol iets op te doen. Dat klinkt bijna als vloeken in de therapiekerk. Hè? We moeten alles over. Maar nee, je kunt dingen kapot spreken. En soms is het meest liefdevol om te doen. Alright, ik heb dat niet zien passeren. Zelden met kinderen trouwens. Dat is iets wat uit dat boek verzamelen opvoeden ook komt. Je hoeft niet heel de tijd je kind te corrigeren. They're gonna grow into it. Oké, hier en daar af en toe een keer een sturingskin en een feedback. And they'll be fine. Dat is hetzelfde ook met onze partners. Hè? Dus daarin ook. Eigenlijk uw grootste taak is om de krachtige supporter aan de zijlijn te staan. Die weet what they're capable of. Dus waarom voelen wij ons zo goed bijvoorbeeld in het begin van een relatie? Omdat er iemand tegenover u staat die u ziet vanuit een verlichte blik. Die u ziet als, oh my god, you're the best thing that happened to this world. En als jij je zo bekeken voelt, dan denkt je, oh my god, er is niks. En je stijgt gewoon boven jezelf uit. Okay? Opnieuw, het is niet realistisch voor ons om, zeker zolang dat we niet verlicht zijn, om daar voortdurend in te staan in die state of mind. Maar het is wel, en dat komt ook een beetje in de zone van vergeving, waar ik nog een heel andere aflevering zou willen over maken. Maar uw taak is niet, you're not the police of the universe. Uw taak is niet om voortdurend uw partner te corrigeren. Uw taak is in grote lijnen om die graag te zien. Ik denk dat dat het voorbeeld is dat ik al een keer gegeven heb in deze reeks ook over dat stukje van Nick. Dat ging over die wonderen daar. Als dat ineens in een conflict helemaal uit de hand is gelopen. Dat ik besefte, maar wacht een keer. Ik zit vol oordeel over hem en de manier waarop hij het als vader opdaagt. Laat mij daarmee aan de slag gaan. In plaats van hem een hele lijst te geven voor wat ik denk dat ik verkeerd doe. Let me try something else. En ik heb dat gedaan en ik ben op mij had gevallen van welke effect dat heeft en hoeveel zinvoller dat was dan daar een heel preek of daar een heel gesprek over te voeren. Wat dat niet wil zeggen dat wij nooit een keer een gesprek hebben over dingen die niet oké zijn voor hem of voor mij. Maar dat is zeker niet onze standaard of minstens mijn standaardmethode. Ik ga eerst heel veel andere dingen gebruiken of proberen vooraleer dat ik daar naartoe ga. Okay? Dus een van die dingen is, wat ik daarnet al zei, wat is mijn aandeel? Bijvoorbeeld, waarom komt mijn clown eruit als ik voel dat mijn man niet applaudisseert voor mijn yogamatje? Om nog een voorbeeld te geven uit mijn leven. Toen ik mijn eerste boek schreef, Envie, had ik helemaal geen uitzicht op een publicatiecontract, dat was gewoon, ik voelde dat ik dat te doen had. Ik was geen gepubliceerde auteur op dat moment, ik had zelf geen praktijk. Dus ik was echt een beetje een nobody from nowhere die een boek schreef over de relatie tussen eetstoornissen en spiritualiteit. Maar dat was zo een van die momenten in mijn leven dat ik voelde, dit heb je gewoon te doen. Dus ik heb dan een maand of twee, misschien zelfs drie denk ik, ging ik elke dag naar de bieb van 10 tot 12 gaan schrijven aan dat boek. Dus ik werkte niet op dat moment. En zal maar zeggen, wat dat wij in het politiek correcte, de politiek correcte man op dat moment, of de ideale man op dat moment, zouden we denken, oh, en die zou dat de max vinden, en die zou klappen voor u, en die zeggen, kom aan, schat, kan ik weten dat je kunt, en haten geraken, en oh my god, I believe in you, en pakt al uw tijd, en moet hebben, enzovoort. Dat was niet Nick, oké? Okay? Nick, die heeft mij nooit gezegd, je mocht dat niet doen, maar die heeft ook nooit gezegd, dat komt wel goed, schat. Nee, die heeft mij ook op een bepaald moment gezegd van, goh ja, maar zullen we misschien niet iets gaan doen dat wel wat geld oplevert? Of dat je mensen zijn, weet wel, why? Why are you doing this? Ik bedoel, ik denk niet dat hij ooit gezegd heeft, niemand leert op zo'n boek te wachten. Maar ik denk dat hij dat waarschijnlijk een aantal keer dacht, oké? En dat zijn zo'n momenten waarop dat je, ofwel kunnen dan in je ego schieten en denken, wat voor een man heb ik hier vast? En waarom klapt hij niet? En waarom produceert hij niet? En ziet hij wel dat geen goeie is? Ik heb hier een slecht... En heel dat verhaal. Of je kunt vanuit liefde denken, how is this helping me to grow? Waar ligt de groei voor mij? En toen heb ik beseft, maar dit is een ongelooflijke cadeau. Omdat mij dat was denk ik een van de eerste keer in mijn leven dat ik voelde, zelf met iemand die zoveel betekent voor mij, die eigenlijk niet aan het applaudisseren is, I want to be doing this still. En dat was ongelooflijk voor mij, omdat ik voelde, I'm doing this just for me. Nobody's watching, nobody cares. De mensen die mij kennen, of mensen Nick die op dat moment altijd dus maar mijn partner is, die vindt dat waarschijnlijk een heel geweldig idee en toch ga ik het doen. Ik vond dat ongelooflijk, dat was een ongelooflijk empowerend iets om te ervaren. En dat zou mij totaal zijn afgenomen als hij ook ging geklapt hebben voor mij. Want je kunt het, schatje. Dan zou ik de nel van mezelf... Dan zou ik mijn hals zo krachtig voelen. Want ik zou mij, zal maar zijn, het dragen hebben voelen al op zijn vertrouwen in mij. Wat dat niet wil zijn, dat is ook dat. Het zou niet verkeerd geweest zijn als hij het deed. Maar ik heb wel toen de groei gezien of de mogelijkheid tot groei in... I don't need you to applaud for me. You can disagree and I can still love you and still do what I think I need to do. En dat is precies wat ik heb gedaan. En uiteindelijk is er een publicatiecontract op de bus gekomen enzovoort. Dus dat is allemaal uiteindelijk goed afgelopen. Maar vooral, dat is een van die plekken waarop dat je mooi het verschil kunt zien tussen een gesofisticeerd ego-discours. Hè? Wat dat je zo gaat zeggen, oh ja, maar een goede man. En ik had zeker heel wat bijval kunnen vinden bij mensen van... Ja, dat is toch eigenlijk wel niet echt oké. En dat hij je daar niet in steunt. En een goede man die je daar toch in steunt. En die moet toch altijd achter rust staan. En 300% rooting for your ideas. That's just not the case. Dat was gewoon niet hoe het was toen. En dat was ook gewoon perfect zoals het was. Dat was wat ik te leren heb. Net zoals dat voor sommige vrouwen dat wel het geval is. En good for them. Die hebben andere dingen te leren. Maar ik had wel die ervaring nodig om te voelen. I can do this. Zelfs of I want to do this. Zelfs al... Weet ik ook niet waar dat gaat komen. Dat heeft mij zo verbonden met een soort van drive dat ik niet wist dat ik had. Net omdat hij die weerstand gaf. En dat hebben we nog af en toe ervaren later in mijn leven. Dat ik voelde van, oké, ik ben blij dat hij niet altijd direct applaudisseert voor al mijn ideeën. Omdat soms hebben zijn kritische reflecties, they make sense. Denk ik, ja, misschien... Moet ik daar ook wel eens over nadenken. En soms voel ik, they don't make sense to me. Ik heb gewoon verder te gaan. En gewoon te durven doorgaan. Zelf al applaudisseert hij niet. Dus dat is zo een van die voorbeelden. Ik vind dat soms wel handig om ook een paar voorbeelden in mijn eigen leven te geven. Zodat je misschien bepaalde dingen wat concreter kunt gaan maken. Maar hij, opnieuw, mijn ego zou denken dat hij er is om mij altijd te steunen. En mij altijd een geweldig gevoel te geven. Enzovoort. Nee, spiritueel gesproken, he's there to help me grow. En dat gebeurt... Echt niet altijd via een leuke of een fijne of een prettige weg. Maar als je het vanuit dat perspectief kunt zien, dan wordt het een heel ander verhaal. Okay? Wat ik nog zou willen toevoegen, nog twee dingetjes. Die twee hangen een beetje samen. Wanneer weet je dan wel dat je te vertrekken hebt. Hè? Want opnieuw, A Course in Miracles heeft zeker niet zoiets van, oh, je mocht nooit vertrekken en het beste, het enige, een holy relationship is een relationship voor altijd enzovoort. Het is niet zo, oké? Soms is het juiste om te vertrekken. En wanneer is dat dan? Wel, dus opnieuw. Het eerste is dat je heel goed weet, soms opnieuw, vertrekken is niet inherent goed of slecht. Hè? Dat is weer zo'n van die dingen. Het hangt af vanuit welke energie dat je het gaat doen. Als je vertrekt vanuit je angst en vanuit je ego, vanuit wat voor een kick vast, of zo'n loser, of zo'n eikel, of whatever, of is niet goed genoeg voor mij, of, dan zal het geen holy thing zijn. En dan zullen de gevolgen van ook niet zo geweldig zijn enzovoort. Opnieuw, zelfs dat is geen groot drama voor Course in Miracles, want je hebt altijd, je kunt altijd je fouten terug rechtzetten. You can correct them. You can course correct. En wat dat je moet ervaren en al het goede dat voor je onderweg is, wordt voor je bewaard tot als je klaar bent om te ontvangen. Dus al die dingen zijn relatief onbelangrijk. Maar het blijft tegelijk wel belangrijk, omdat er vaak wel wat menselijk lijden mee gepaard gaat, dat soms kan worden vermeden. Right? Dus als je vertrekt vanuit ego, angst, hij beantwoordt niet aan al mijn behoeftes meer, of hij is niet goed genoeg voor mij, of hij snapt gewoon die yoga niet, of whatever. It's not really the right reasons, and it's not a very holy reason to leave. En vooral, het is jammer, want je laat heel veel groei, en dus vandaar het heel veel potentiële vrijheid op de tafel liggen, dat je wel had kunnen halen uit die relatie. Dus als er bij mij mensen komen vanuit mijn relatie vragen enzovoort, haak ik altijd eerst na van in welke mate heeft de partner die dan denkt om te vertrekken of die niet zeker is of dat ze moet blijven, echt vanuit welke reden zou ze vertrekken? Is dat echt vanuit angstige ego-redenen? Of is het echt vanuit een liefdevol, I just really feel I need to go? Weet je, dat kan ook gewoon, zelfs zonder dat je daar goede redenen voor hebt. Soms kunnen echt in je gut en in je buik voelen van, dit is niet langer waar ik heb te zijn. Ja? Maar als het vanuit angst en ego denkt, dan probeer ik echt altijd eerst te gaan kijken naar, oké, maar what's still on the table for you? Welke stukjes heb jij nog niet bekeken voor jezelf? Waar loopt je angst je in de weg? Waar begrens jij jezelf? Waarom geef je daar weerstand aan? Waarom kan je daar niet liefdevol op blijven? Dus dat zijn zo heel belangrijke dingen. Ik denk dat een van de goede, zal maar zeggen, variabelen, als je weet, eerst en vooral, dat vind ik ook een heel belangrijke. Het wordt een heel ander verhaal als er kinderen in het spel zijn. Niet dat je nooit kunt of mocht vertrekken met kinderen. Maar weet dat je sowieso, doordat je kinderen hebt, een lifelong assignment hebt. Dus je gaat die andere persoon altijd blijven zien. Het is niet zoals een relatie zonder kinderen, waar je zegt, oké, we kunnen echt wel elk ons pad wandelen en we doen een heel ander leven. You're gonna have to keep working together. Dus als je daar vertrekt vanuit what a loser, what an eikel, whatever, met heel veel unfinished business, dan ga je het nog veel harder in je gezicht terugkrijgen. Wat dat niet wil zeggen opnieuw, dat je met kinderen nooit uit elkaar kunt gaan. Maar het is echt voor mij een hele andere categorie als ik mensen in mijn praktijk krijg in een relatie met of zonder kinderen. Okay? Omdat je net heel dat criterium van die lifelong assignment hebt en dat daar toch wel net iets belangrijker is, dat je het ergens wel voor een stukje juist doet. En ook omdat je kinderen involved hebt. Ik denk dat we echt, ook al zijn er wel wat stemmen die zeggen, ja, en een kind is veerkracht en die gaat er niet aan dood. Maar tegelijk, it really keeps them scarred. En dat geeft toch wel, ik ben zelf niet een kind van gescheiden ouders, maar ik kan me herinneren dat een van mijn grootste angsten was als kind. Het idee dat mijn ouders uit elkaar zouden gaan, ik vond dat. Dat was, als ik daar naartoe ging in mijn mind, ik kan me dat herinneren, it terrified me. Ik vond dat het vreselijkste idee. Ik vond dat van het, zoals ik nu kan denken, mensen die een kind verliezen, dat is van het ergste dat je kan overkomen. Ouders die uit elkaar gingen, want ik zag dat soms rond mij, ik vond dat van het vreselijkste dat ik mij kon inbeelden. Dus ik denk dat we soms ook wel daar net iets licht over gaan, wat dat dan toch wel doet met kinderen. En zeker als we te licht overgaan over de reden waarom dat vertrekt. Dus dat we niet altijd genoeg doorzien de mate waarin dat het ego daar gewoon een boel saboteert, waardoor hij denkt, there's not even a really good reason for you to leave. Weet je? You just gotta get to work. Je hebt gewoon iemand nodig die je kan helpen waar dat je werk zit en hoe dat je er aan de slag kunt mee gaan. Maar you just gotta get to work. Oké? Okay? Dus eerst en vooral vind ik een heel belangrijk criterium, zijn de kinderen zijn geen kinderen. Heb jij ook alles gedaan wat dat jij kon? liefdevol opdagen en zo. We zitten heel vaak in, ja, mijn man dit en dat. Altijd opnieuw zeg ik, of mijn vrouw, hè. Ja, maar, hoe liefdevol dat je... Ja, maar ja, ik kan toch niet meer liefdevol opdagen als hij heeft... Nee. Show up with love. Zelfs ondanks hij of zij of whatever. Wat is uw stuk dat hij wel kunt doen? En opnieuw, dat zit met die 10, 90%. Als jij met uw 10% aan de slag gaat, hoe klein ook. Als jij begint terug misschien zo'n basic kindness. Gewoon zeggen, maar je ziet er goed uit vandaag, schattige. Of gewoon een keer een knuffel of een ding. Ook al vindt uw ego dat hij dat niet verdient. Give it a try. En zie hoe dat die kleine dingen soms heel dynamiek kunnen veranderen. Oké? Maar als je voelt van, ja, ik heb echt... Of als ik dat kan soms voelen van, ik heb hier voor mij iemand die... They really gave it their all. Die hebben dan in eigen boezem gekeken. Die zijn met 25.000 dingen bij zichzelf aan de slag gegaan. Anderzijds, die partner is totaal niet bereid om in de verste verte naar zichzelf te kijken enzovoort. Of er is echt geweld, of er is echt gevaar in het spel en zo. Het zijn allemaal wel dingen waarvan je denkt, oké, it's really time to leave. Of gewoon dat gevoel vanuit een soort van heel diepe plek van, I really need to go. Oké, dat zijn wel allemaal dingen. En daarin, en dat brengt ons bij het laatste wat ik daar nog wil aan toevoegen. Is gebed en meditatie gewoon weer super belangrijk. Oké? Ik heb het nog nooit simpel geweten. De vraag, moet ik blijven of moet ik gaan? Zeker in lange relaties, zeker in relaties, huwelijken waar dat er misschien kinderen bij betrokken zijn. It's a really big question. En het is bijna raar dat wij daarin niet, zal maar zeggen, de wijsheid van het universum zouden gaan betrekken. Ik zeg dat altijd tegen koppels of mensen in mijn praktijk. I'm not supposed to know for you. Dus elk van ons heeft in zich die link naar God of het universum of hoe dat je het wilt gaan noemen. Het antwoord zit daar. If you quiet down enough, you cut through the bullshit enough, you get honest enough, dan kom je wel op een antwoord uit. Maar dat is het hele ding. Leer eerst je eigen bullshit te doorzien. Leer het dialoog of het discours van uw ego te doorzien. Leer te kijken door... Ja, maar een goede man die zit toch met je op de yogamat. That kind of bullshit isn't serving you. Oké? Waarom triggert het u dat uw vent niet naast je op de yogamat zit? What's the big deal? Dat heeft met u te maken, niet met hem. Oké? Waarom kunnen niet liefdevol blijven ten opzichte van iemand die niet mediteert? Opnieuw, Eckhart Tolle zou niet anders omgaan met zo iemand dan met iemand die wel mediteert. He would love them just the same. Waarom kan jij het niet? Dat heeft met jou te maken. Maar dus, wij betrekken ook in relaties veel te weinig ons higher self. Want op het einde van de rit ligt het antwoord in jou. En dat is wat ik altijd meegeef. Is dat als je die plek bereikt en in die plek hoor je, het is tijd om te gaan. Zelfs met kinderen, zelfs met heel de kluts. Dan ga je kunnen gaan. Dus dan ga je ondanks de storm en de chaos en de angst en de oh my god, hoe ga ik dat doen? En wat gaan zij daarvan vinden? En wat gaat er met mijn kinderbuurt? Enzovoort. Ga je daar een soort van onderstroming in voelen dat zegt, it's the right thing to do. And you'll find your way through. Zie je? Versus, als je vertrekt vanuit all the wrong reasons, die ego zijn enzovoort, ga je nooit die diepe onderstroming van rust kunnen ervaren die zegt, this is really scary. Of dat gaat misschien even heel veel zeer doen. Maar het is het beste voor u en dus ook het beste voor iedereen involved. Dus daarin is uiteindelijk de eindbeslissing. Heb je te maken of te vinden in uzelf door heel veel meditatie, heel veel dagboek schrijven. Eerst heel veel door uw eigen shit te gaan kijken van welke denkpistes zijn gewoon mijn ego, is gewoon angst. En waar voel ik van, oké, dit is gewoon my higher self really telling me to go. En daar kan je echt wel, een goede therapeut kan daar zeker helpend ook in zijn. Een spiritual director, hoe dat je het wilt gaan noemen. Maar op het einde van de rit is dat een plek waar dat je in jezelf hebt te belanden. En als je niet die plek kunt vinden waar dat je ondanks de pijn en het verdriet en de angst van vertrekken, ook dat diepere, it'll be fine, this is the right thing to do, en dat je weet, als ik het juiste doe, dan word ik daar wel in ondersteund. Als je dat niet kunt bereiken, dan ofwel heb je niet te gaan, of heb je nog niet te gaan. Zie je? Dus dat is op het einde van de rit altijd wat ik zeg, is dat er is niet zo inherent dat en dat en dat zijn sowieso dingen waarom dat je moet vertrekken of niet. Dat bestaat niet. Het is, wat is je pad? Wat heb jij te doen? Wat heb jij? Heb je hier verder nog werk in te leveren? Of is wat er van u gevraagd wordt wel dat je vertrekt? Zie je? En dat soort antwoorden kan je niet anders dan vinden in meditatiegebed. En datzelfde gebed trouwens kan je ook gebruiken als je voelt van oké, I'm really, dit is echt een hele harde periode in mijn relatie. Leer bidden voor je relatie. Als een van de dingen die ik bijna standaard doe, 's avonds, bidden voor mijn relatie en bidden voor mijn kids. Is, want sommige van die dingen zijn huge. Sometimes we really need a miracle in bepaalde dingen. Dat ik wel kan zeggen, ik weet dat ik het niet juist zie, maar ik sla er echt niet in om het anders te zien. Ik weet dat dat of dat, ik weet dat ik daar aan het grijpen ben, of aan het vastklampen ben, of aan het duwen ben, of aan het manipuleren ben. Maar het lukt me niet om het los te laten. En je plaatst het gewoon s'avonds in de handen van God of in de handen van het universum. En you ask for a miracle. You pray for a miracle. Bid voor de well-being van je partner. Bid dat hij of zij wel zijn diepste geluk kan vinden. Dat hij fundamenteel gelukkig voelt. Zich blessed voelt. Al die dingen. They really make a difference. Er is trouwens een heel fijn boekje van Marianne Williamson. Dat heet Illuminata. Dat allerlei, waar dat ze heel veel gebeden is. Ik vind dat ze heel mooie gebeden kan schrijven. Carolyn Miss heeft ook onlangs een gebedsboek geschreven, maar ik kom niet op de titel, het is vrij recent. Als je Carolyn Miss haar boeken gaat zoeken, een van de meest recente is ook een boek met allerlei everyday prayers of zoiets. Als je zegt van, foei ja, dat is allemaal tof dat bidden, maar ik heb daar gewoon geen vocabulaire voor. Er bestaan echt wel boeken waarin dat je, bijvoorbeeld Gabby Bernstein is ook zo een, die heeft niet echt één boek over gebed, maar in de meeste van haar boeken staan er zo een heleboel gebeden voor allerlei dingen. Als je dat zo'n beetje overal begint te lezen, dan ga je wel je eigen taal daarin vinden en ga je wel je eigen manier vinden van bidden. Maar het is één, opnieuw, dus niet voor niks dat er in de Course in Miracles staat, prayer is the medium of miracles. Als je wilt het wonder in je relatie die wel de doorgang gaat brengen, dan moet je ervoor bidden. En opnieuw, dat is een van de dingen dat je niet vaak een therapeut gaat horen zeggen, maar die ik wel heel vaak ga zeggen. Help mij om mijn man terug anders te zien. Ik zie hem alleen maar door de bril van mijn angst en mijn ego. I really need, ook dat bijvoorbeeld, als je voelt, ik zit vast en ik kan mijn man alleen nog maar op een negatieve manier zien, dan zijn er echt nog niet op het punt dat je kunt vertrekken. Eerst moet je komen op, ik kan hem terug liefdevol zien. En als je dan nog altijd voelt, ik kan u terug juist zien en ik blijf voelen dat ik te vertrekken heb, dan heb je te vertrekken. Dus dat is zo'n beetje de nuance en het verschil. Voilà. En zo zijn we dan toch aan het einde van een hele lange aflevering. Ik had het wel een beetje voorspeld of bedacht dat dit wel een langere zou worden. Het is ook zo'n big topic. Ik heb zelfs de indruk dat ik nog een heleboel dingen niet gecoverd heb. Misschien komt dat wel nog via een vraag of zo binnen, dat we dan toch nog hier en daar een stukje erbij betrekken. Maar ik hoop alleszins dat jullie dat een zekere perspectief heeft gegeven op hoe dat A Course in Miracles minstens naar relaties kan kijken. En hoe dat je relaties vanuit een spiritueel perspectief kunt zien. En dat je hier een aantal tools en handvaten kan uit meenemen. Misschien naar de relaties waarin dat je zit. We hebben bijvoorbeeld nog helemaal niet gehad over iemand die graag een relatie wil, maar nog niet in relaties zit. Dus dat zijn dingen misschien voor een andere aflevering. Maar minstens voor mensen die in een relatie zitten, hopelijk heb je hier heel wat aan gehad. Laat het gerust weten. Vergeet ook niet, als je veel aan de aflevering hebt, dat te delen met vrienden of via de socials. Op die manier kunnen meer mensen nog de weg vinden naar de Wolvin podcast. Voilà. Ik zie jullie heel graag ergens nog in de komende weken terug. Of ik hoor jullie graag terug op de podcast. Ik wens jullie intussen nog een hele fijne zomer toe. En tot de volgende.
Dankjewel om te luisteren. Ik hoop dat deze aflevering je raakte, inspireerde en in beweging brengt. Heb je vragen of bedenkingen? Of wil je gewoon delen wat de aflevering met je heeft gedaan? Mail naar hello@wolvin.be. Wil je samen met mij zoveel mogelijk vrouwen in hun kracht zetten? Deel deze aflevering dan met je vriendinnen of via Instagram door een screenshot te maken van de aflevering die je zo net luisterde en tag zeker @wolvin.be. Om de podcast te steunen is abonneren en een review laten het beste wat je kunt doen. En tenslotte, wil je meer Wolvin? Surf dan naar www.wolvin.be en ontdek er de blog de komende live events en de heerlijke lifestyle essentials. Of abonneer je op het Wolvin YouTube kanaal en kom 2 wekelijks met mij langs het vuur zitten voor de Wolvin Wildfire Sessions. Tot heel snel, lieve Wolvin.